Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan opnieuw verder met het lezen van het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monguin. En we zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 3 met als titel God komt altijd op de eerste plaats. En in dit hoofdstuk horen we in enkele woorden eigenlijk zeggen de geest van de familie Martin, het verlangen naar heiligheid, we lezen over hun gebedsleven, over de centrale plaats van de Eucharistie in hun leven en ook de beleving van de andere sacramenten. Nu gaan wij verder met het lezen. Voor de familie Martin eindigt het gebed niet aan de kerkdeur. Hun stil en eenzaam werk nodigt ook uit tot bidden. En de gebedstijden zorgen voor een ritme in de dag. 'S Morgens de mis, een gebed voor en na het eten, en 's avonds bidden alle gezinsleden samen. Wanneer de kinderen naar bed zijn en het laatste werk is afgerond, gaan Louis en Zélie pas slapen nadat zij eerst samen nog een gebed hebben gezegd. Voor bijzondere intenties die haar worden toevertrouwd, zegt Zélie graag een noveen tot het Heilig Hart, tot Sint-Jozef of tot een andere heilige, al naar gelang de omstandigheden. Zij weet hoezeer een gebed dat samen wordt gebeden het hart van God raakt. Dus aarzelt zij niet om een gezinslid in te schakelen om met haar mee te bidden. De rozenkrans neemt een ereplaats in bij de echtgenoten Martin. Op zekere dag vertrouwt Zélie haar vriendin Philomène Tessier toe. Ik wou dat ik een onbekend klein vrouwtje was, dat achter in de kerk rustig haar paternoster zit te bidden. Want voor Zélie, die haar tijd moet verdelen tussen de kinderen en haar werk, blijft er geen tijd meer over om te bidden. Dit is wel heel erg voor een ziel die zo'n nood heeft aan God. Louis op zijn beurt houdt ervan om op pelgrimstocht te gaan, zowel om te bidden voor genaden als om de Heer te danken. Het gebed zal ook gaandeweg een grotere plaats innemen in zijn leven. De nood aan ascese is een logisch gevolg van hun gebedsleven, van hun leven onder het oog van God. De ziel die in het licht van God baadt, ontdekt de eisen van de goddelijke zuiverheid, zegt pater Marie-Eugène Carmeliet. Hun ascese neemt de vorm aan van het liturgische leven en van de gebeurtenissen zoals die zich elke dag aandienen. Zo onderhouden zij angstvallig elke vasten die de kerk voorschrijft, en zij voegen er zelfs nog een persoonlijke nood aan toe. Zij eten niet tot 's middags en 's avonds enkel een lichte maaltijd. Uiteraard niet wanneer Zélie in verwachting is. Wanneer iemand onverwachts komt eten, wordt hem of haar een goed avondmaal voorgezet, dat hij of zij echter alleen zal opeten. Vasten is voor hen niet gemakkelijker dan voor andere mensen. Zélie bekent het heel eenvoudig. Wij zijn in volle penitentietijd. Gelukkig is het bijna voorbij. Ik zie er zo tegenop, tegen het vasten en de onthouding. Het is anders niet zo'n ruwe versterving, maar mijn maag is zo moe en bovendien ben ik zo laf dat ik helemaal niet meer zou willen vasten als ik enkel maar naar mezelf zou luisteren. Tegenwoordig lijkt de term onthouding wel erg uit de mode. Daartegenover staat dat de recente catechismus van de katholieke kerk ons wel de goede vruchten ervan voorstelt. De weg van de volmaaktheid loopt via het kruis. Er is geen heiligheid zonder onthechting en zonder geestelijke strijd. Geestelijke vooruitgang houdt ascese in en versterving. Zij voeren trapsgewijs naar een leven in de vrede en in de vreugde van de zaligsprekingen. Juist in deze zin beoefent Louis een heel discrete, maar zeer zware ascese. Hij verbiedt zichzelf om te roken, zijn benen te kruisen, te drinken tussen de maaltijden in, zich aan het vuur te gaan warmen zonder dat het nodig is. Hij reist derde klas en eet brood van een mindere kwaliteit dat normaal voor de armen bestemd is. Deze kleine hulpmiddelen zijn geen doel op zich, maar zorgen ervoor dat hij steeds beschikbaar is, vrij van gebondenheid aan materiële zaken. Aan zijn dochter Marie, die zich verwondert over zo'n gestrengheid, antwoordt hij dat dit is omdat hij dikwijls ter communie gaat. Dit is de logica van het gezin Martin. Het God komt op de eerste plaats moet overal in tot uiting komen. Dit leven met God loopt verder door de dag heen. Het schaadt nog hun werk, nog het aanwezig zijn bij hun kinderen, nog hun sociale leven. Integendeel, het bevloeit eerder al hun bezigheden en men hoeft niet verder te zoeken naar de bron van hun liefde voor elkaar, voor hun kinderen of voor hun verwanten, nog naar de oorzaak van de kwaliteit van hun werk. Zij hadden als devies ook kunnen kiezen: met het hart bij God en met de voeten op de grond. Hun leven is een dialoog geworden met hem, van wie ze zich de geliefde kinderen weten, en het kan slechts begrepen worden in dit licht. Pater Piat definieert de spiritualiteit van de familie Martin met behulp van drie principes: heerschappij van God, vertrouwen op zijn voorzienigheid en zich overgeven aan zijn wil. God bekleedt de eerste plaats in hun harten en in hun levens. Louis en Zélie zijn zich zeer bewust van zijn grootheid en van zijn liefde. Hij is onze oorsprong, de enige echte realiteit en ons uiteindelijke doel. Dit houdt de familie Martin altijd voor ogen. Zélie reciteert vaak een tekst van Lamennais die zij uit het hoofd kent aan haar dochters. O, spreek mij van de mysteries in deze wereld die ik vermoed en waarnaar ik hunker, nu mijn ziel vermoeid is van de schaduwen hier op aarde. Spreek mij over diegene die het volbracht heeft en die haar vervult met hemzelf. Want hij alleen kan de enorme leegte vullen die hij in mij geschapen heeft. Beiden herkennen zich in de overbekende zin van Sint Augustinus. U hebt ons voor u geschapen, Heer, en ons hart is rusteloos totdat het rust vindt bij u. Zelfs indien zij er af en toe al iets van gewaar worden, is volgens Louis en Zélie het volle geluk slechts in de hemel te vinden. En daarom richten zij hun blik altijd daarop. Thérèse zal dit ook beamen. De hemel waarnaar zij zochten en waarop al hun daden gericht waren. In de brieven van Zélie ontdekt men welke belangrijke plaats deze hoop in hun leven inneemt. In het begin van hun huwelijk beleeft zij een heel gelukkige periode en ze schrijft erover aan haar broer. Onze lieve vrouw zal u doen slagen in dit leven en u daarna een eeuwigheid van geluk geven. Zélie gelooft niet in de illusie van een gedesincarneerde spiritualiteit die elke vorm van geluk op aarde zoekt. Zoals iedereen zoekt zij naar geluk, maar op het einde van haar leven, dat getekend wordt door overlijdens, zorgen en door haar ziekte, schrijft ze: Onze lieve vrouw zegt tegen elk van ons, net zoals tegen Bernadette, ik zal u gelukkig maken, niet in deze wereld, maar in de andere. Zélie heeft in haar eigen leven het gewicht van het kruis gevoeld. Tot spijt van de verkopers van instant geluk gelooft zij er helemaal niet in dat het echte geluk hier op aarde mogelijk zou zijn. En zij filosofeert graag als volgt. Het echte geluk is niet van deze wereld. Men verliest zijn tijd als men het hier zoekt. Het is een leidmotief in haar brieven. Is het pessimisme of is het eerder het realisme van iemand die een zo grote waarde hecht aan het begrip geluk dat zij het niet gedefinieerd vindt in voorbijgaande zaken? Binnen de drie voorgaande citaten zit er één vast element: de hoop op het geluk in de hemel. Indien men het geluk niet vindt hier op aarde, dan is dit omdat God het in zijn wijsheid zo beschikt heeft, om ons eraan te herinneren dat de aarde niet ons echte vaderland is. Thérèse zal trouwens niets anders zeggen. Net zoals hun dochter herinneren de echtgenote Martin ons eraan dat de materialistische wereld niet het einddoel is en dat wij ons niet mogen vergissen op onze zoektocht. Wij moeten het geluk zoeken daar waar het te vinden is, in de hemel. Thérèse zal het nog explicieter zeggen. De hemel is geen vreemde of toekomstige realiteit, maar het leven van God zelf, van diegene die al in ons woont.
Thank you.
De God van de familie Martin is geen God die veraf staat, integendeel. Zij getuigen er zelf van. Ik stel mijn volle vertrouwen in God en heb hem alles in handen gegeven. Als ik eraan denk wat de goede God allemaal voor mij en voor mijn man gedaan heeft, kan ik er niet aan twijfelen dat zijn voorzienigheid op een bijzondere manier waakt over zijn kinderen. Of ook, ik ben ervan overtuigd dat God over mij waakt. God is voor hen een goede vader, die echt deel uitmaakt van de familie. Zij rekenen op hem en zij weten dat er hen niets ergs zal overkomen, zelfs in de meest pijnlijke beproevingen, omdat hij over hen waakt. Degene die zijn hoop stelt op God, zal nooit teleurgesteld worden, is een gezegde geworden in de familie. Net zoals, de goede God geeft geen zwaardere lasten dan wij kunnen dragen. Naar een bekende uitdrukking, die later nog verbeterd wordt, tot God geeft geen lasten, hij staat ze toe. Het is op deze manier dat de echtgenoten Martin God zien. Niet als een heerser die tegengewerkt wordt en op wraak uit is, maar veeleer als een God die liefdevol over hen waakt. En zij herkennen zijn hand in de grote genaden van hun leven, hun huwelijk, hun kinderen, het welslagen in hun beroepsleven. Deze zienswijze is belangrijk, ook voor hun eigen beslissingen. Wanneer zij voor een moeilijke keuze gesteld worden, richten zij zich dankbaar tot God, omdat zij ervan overtuigd zijn dat Hij hen inspireert en leidt. Hij zal hen nooit laten vallen, zelfs niet in de letterlijke zin van het woord. Zélie heeft het ervaren. Op zekere dag legt zij de kleine Thérèse in haar bedje voordat zij naar de mis vertrekt. En zij vergeet de wieg tegen het bed aan te schuiven, zoals ze elke morgen doet, om te beletten dat het kind zou vallen. Bij haar terugkeer is zij hoogst verbaasd als ze het kind rustig op een stoel tegenover het bed ziet zitten, waar het kind duidelijk niet in haar eentje op kon komen. Ik begreep niet hoe zij ineens op die stoel kon zitten, omdat ze in haar bedje lag. Ik heb ons lieve Heer bedankt dat haar niks is overkomen. Het is echt de voorzienigheid die hier aan het werk is geweest. Normaliter zou zij op de grond gevallen zijn. Haar beschermengel en alle zielen van het vage vuur tot wie ik elke dag bid om bescherming, hebben zeker over haar gewaakt. Zo doe ik het. Doe ermee wat je wil. Het is dus tot in de kleinste gebeurtenissen van het dagelijkse leven dat Louis en Zélie de goedheid van God herkennen en hem ervoor dankzeggen. De voorzienigheid is een realiteit die zij beleven en waarop zij steunen. Hun overgave aan de wil van God komt voort uit hun vertrouwen in zijn goedheid en in zijn voorzienigheid. Louis en Zélie zullen geleidelijk aan hun hele leven in Gods handen leggen en hem het verloop ervan laten bepalen. Zo'n houding is niet eigen aan een mens. Men wordt niet heilig geboren, men wordt langzamerhand heilig. Zélie merkt deze evolutie zelf op. Ik ben ook 8 december 1860 nog niet vergeten, schrijft ze 16 jaar later. Toen heb ik onze lieve moeder in de hemel gebeden om een kleine Pauline. Maar ik moet er nog om lachen, want ik was echt een klein kind dat om een pop vraagt aan haar moeder. en ik vroeg het ook op die manier. Ik wilde een Pauline zoals ik er een gekregen heb, en ik zette de puntjes op de i, omdat ik vreesde dat de Heilige Maagd niet helemaal zou begrijpen wat ik bedoelde. In 1860 probeerde zij God nog te laten doen wat zij verlangt. Zij spreekt tot hem als tot een soort leverancier van genaden, die te ver van haar afstaat om haar te begrijpen. In de loop van de jaren en door alle gebeurtenissen in haar leven heen, leert zij begrijpen dat God haar beter kent dan dat zij zichzelf kent, en dat hij weet wat zij nodig heeft, zonder dat zij het uitgebreid hoeft uit te leggen, met de puntjes op de i. Meer en meer ervaart zij de goedheid van God. Deze energieke vrouw, die heel goed haar eigen leven kan besturen, zal minder en minder haar eigen wil gaan doen, maar alles in handen leggen van haar goede God. Zélie gaat over van een naïef en enigszins egocentrisch gebed naar het fiat van Maria. Zij staat niet meer tegenover God als een tyranniek en bang kind. Ik wil dit en ik wil dat. Maar als een echt kind, dat wil zeggen met het vertrouwen van een nederig kind, dat weet dat het mag rekenen op de goedheid van zijn vader. Mij geschiede naar uw woord. Hier vinden wij terug wat Thérèse ook zal zeggen en wat zij zonder twijfel geleerd heeft door het voorbeeld van haar ouders. Voortdurend zullen Louis en Zélie afstand doen van wat zij zelf willen, ten gunste van Gods wil, opdat deze mag geschieden in de komende gebeurtenissen of in de keuzes van hun dierbaren. Afstand doen van wat men zelf wil, is geen modeverschijnsel, en onze maatschappij ervaart dit al snel, als zou het een verlies van eigen vrijheid zijn. Het voorbeeld van de echtgenoten Martin kan op dit punt verhelderend zijn. Zij leren ons dat echte vrijheid niet bestaat in het willekeurig toegeven aan onze egoïstische desiderata, onze egoïstische verlangens. Maar, hoe paradoxaal het ook mogen klinken, in een volgehouden overgave aan de wil van de Vader. Zij zijn vrij geworden van de echte slavernij, die de zonde is, en vrijgemaakt om ten volle te kunnen liefhebben, wat zij zich ook niet meer zullen laten ontnemen. Niet toegeven aan eigen wil, dit betekent erkennen dat men niet almachtig is en dat men niet zelf de meester is van al wat er gebeurt. Wij zullen zien dat de echtgenoten Martin altijd, bij elke pijnlijke gebeurtenis in hun leven, zullen blijven zeggen fiat. Leren leven met lijden betekent niet het lijden aanvaarden, maar het betekent wel het aanvaarden om te vertrekken vanuit de realiteit van het lijden, om dit te beleven met liefde. Zélie schrijft: wanneer er echt iets ergs gebeurt, ben ik heel gelaten en wacht ik vertrouwvol op de hulp van de goede God. Hierbij moet de verhelderende studie van Dr. Cadillaud vermeld worden over het veel voorkomende gebruik van de term gelaten door de familie Martin. Dit woord geeft in onze tijd aanleiding tot verwarring, omdat het in de loop van de voorbije eeuw een hele evolutie in betekenis heeft doorgemaakt. Zélie aanvaardt het lijden in vereniging met het kruis van Christus. Om dit uit te drukken, gebruikt zij het woord gelaten, dat in de 19e eeuw veel gebruikt werd. De semantiek speelt ons hier echter parten. In de dictionaire Robert vindt men synoniemen als afstand doen van, onderdanigheid, apathie, afdanken, fatalisme. Voor Zélie heeft dit woord niet de waarde van de inertie van de zogenoemde geruste zielen, nog de betekenis van het verheerlijken van pijn, zoals bij degenen die geloven in de pijn omwille van de pijn, en helemaal niet in de betekenis van apathie, iets opgeven of fatalisme. Voor haar betekent gelatenheid wel, net zoals voor haar dochter Thérèse, die nadien dit woord enkele keren zal gebruiken, een vrijwillige overgave aan de liefde van God, waardoor zij accepteert om het lijden te dragen in het vooruitzicht van de hemel. Voor de echtgenoten Martin zijn de overgave aan Gods wil en de gelatenheid in het lijden geen passieve houdingen. Het hart van hun spiritualiteit ligt in een houding van offeren. Al hun lijden wordt opgedragen aan de Heer, op een manier die door Paus Benedictus de 16e wordt uitgelegd in zijn encycliek Spe Salvi, de hoop zal u vrijmaken. De idee om alle kleine dagelijkse moeilijkheden, die ons altijd als min of meer onaangename prikken raken, te kunnen opdragen, geeft deze problemen ineens een zin. Niet zo lang geleden was deze devotie sterk verspreid. Nu wordt zij echter nog weinig in praktijk gebracht. Wat betekent opdragen in feite? Deze mensen waren ervan overtuigd dat zij hun kleine moeilijkheden zouden kunnen toevoegen aan het grote medelijden van Christus en zo als het ware intreden in de schat van medelijden waaraan de mensheid grote nood heeft. Op deze wijze kunnen zelfs de kleinste moeilijkheden van elke dag een zin krijgen en bijdragen aan de heilseconomie, aan de liefde tussen de mensen onderling. Misschien moeten wij ons afvragen of zoiets niet voor ons ook een waardevol perspectief zou zijn. door de gewoonte aan te nemen de kleine dagelijkse tegenkantingen op te offeren, en het bijzonder voor het heil van de zielen, leren de echtgenoten Martin ook hun zware lijden op te offeren en uiteindelijk zelfs hun eigen leven op te offeren. De spiritualiteit van de echtgenoten Martin is een offerende spiritualiteit die tot het einde toe beleefd wordt en die zij zullen doorgeven aan hun kinderen. Thérèse is wel het meest volmaakte voorbeeld hiervan. Hoe kan men een hoofdstuk over de spiritualiteit van de echtgenote Martin besluiten zonder Maria te vernoemen, die zo'n grote plaats inneemt in hun hart? Zij houden van haar met een kinderlijke liefde. Zij bidden elke dag tot haar en zij vieren haar op alle mogelijke manieren. Ze dragen allebei het scapulier, dat het enige kledingstuk is dat men ongeschonden heeft teruggevonden bij hun opgraving. Zij zullen het scapulier ook door hun kinderen laten dragen, omdat zij hen beschermd willen weten onder de mantel van Onze Lieve Vrouw. Elke avond komt de familie Martin samen bij het beeld van Onze Lieve Vrouw om te bidden. Dit beeld is thans bekend onder de naam Onze Lieve Vrouw met de Glimlach. Een 90 centimeter hoge reproductie van dit beeld, dat de maagd voorstelt zonder sluier, met geopende handen om haar kinderen te verwelkomen en om genaden uit te delen, bevindt zich boven de schrijn van Thérèse in de Karmel van Lisieux. Louis en Zélie houden bijzonder veel van deze voorstelling van de Heilige Maagd. Haar vingers moeten regelmatig bijgewerkt worden, omdat zij stuk gaan door het regelmatige kussen. Hun dochter Marie, die het beeld te groot vond, had ooit voorgesteld om het te vervangen. Maar toen had Zélie uitgeroepen: "Zolang ik leef, zal deze heilige maagd hier niet weggaan." Op de vooravond van de maand mei, de Mariamaand, wordt het beeld bijzonder mooi versierd. Louis wil haar laten oprijzen uit de bloemen en het groen. Op zekere dag is Marie, die de versiering moet verzorgen, boos. "Mama doet veel te moeilijk. Zij doet nog moeilijker dan de Heilige Maagd. Zij wil witte rozen tot aan het plafond en de muren vol groen, enzovoort, enzovoort." Niets is te mooi voor hun lieve moeder. De bedoeling van dit boek is niet om een vergelijkende studie te maken van de spiritualiteit van de echtgenote Martin met deze van hun dochter. Wij willen alleen de aandacht van de lezer trekken op de spirituele erfenis van Thérèse. De grote krijtlijnen van haar kleine weg zijn niets anders dan deze van de spiritualiteit van haar ouders, die zij op een geniale manier verder uitwerkt. De opvoeding van de meisjes Martin is, zoals wij verder zullen zien, geheel doordrenkt van de spiritualiteit van hun ouders. Beste luisteraar Radio Maria, wij beëindigen voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monquin. Wij danken u van harte voor het luisteren. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.